Lieve mensen, het thema van vanmorgen is verdraagzaamheid. Ik wil graag beginnen met een gedicht. God, laat mij omarmen wie ik ben en niet wie ik denk te moeten zijn. Laat mij omarmen de gebeurtenissen in mijn leven die mij de diepte insturen en kwetsbaar sterker kunnen maken. Laat mij omarmen de ander, die het minder heeft dan ik, zodat ik geen hoger hek bouw, maar een langere tafel. Laat mij omarmen de gedachte en de daad dat delen rijker maakt. Laat mij in dit alles omarmen, uw onvoorwaardelijke liefde, van waaruit ik de ander kan en mag ontmoeten. Van waaruit ik mag zien. Vooral mag zien achter dat wat ik zie. Elkaar mogen zien in de geest van verdraagzaamheid. Samen elkaar dragen. Verdraagzaamheid. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben regelmatig, dat ik dit ook al heb gezegd, met stomheid geslagen als ik televisiebeelden zie die het tegenovergestelde van verdraagzaamheid tonen. Ambulancepersoneel, het gewelddadig wordt aangevallen als ze iemand in nood willen helpen of zelfs het leven willen redden. Politie en brandweer die regelmatig complete veldslagen leveren met verharde harten. NS-conducteurs en machinisten die letterlijk en figuurlijk aan de noodrem trekken. Buschauffeurs die staken. Tweedeling in de maatschappij ten opzichte van de corona-aanpak. En dan al die verwensingen. Die dodelijke ziektes. Die bedreigingen. Die via Twitter en andere sociale media recht in je privédomein komen. En zet daar nou eens die prachtige filosofie, leer van Jezus uit de bergrede, niet tegenover. Ook niet boven, maar naast. Naast. Want wij moeten natuurlijk als christen geen boter op ons hoofd hebben, hè? Want het geloof is ook vaak genoeg gebruikt als een stok om andersdenkenden de hersens in te slaan, in plaats van een stok om op te leunen. Laten wij nou niet vromer zijn dan de paus, hè? Een paar zinnen nog uit die bergrede. Gelukkig wie nederig van hart zijn, zegt Jezus daar, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. In deze woorden voel ik de geest van verdraagzaamheid, van zachtmoedigheid. En in 1 Korinthe 12 waait diezelfde geest van mens tot mens. Heel erg van, we hebben elkaar nodig. We zijn met elkaar verbonden. En nog een stapje verder, wij zijn het lichaam van Christus. En een ieder heeft geen gelijke, maar wel een gelijkwaardige taak. En de ene taak is niet belangrijker dan de andere. De ene mens, meer in beeld, is niet belangrijker dan de andere mens die heel hard werkt op de achtergrond. En stel, je doet meer in de gemeente dan een ander, dat kan. Dan maak je nog niet belangrijker dan die ander. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. We hebben elkaar keihard nodig. Als het hele lichaam oog zou zijn, zegt Paulus, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het oor zou zeggen, ja jongens, hey, wacht even, ik ben geen oog, ik hoor er niet bij, bij het lichaam, zou die dan werkelijk niet bij horen? Paulus schrijft deze woorden aan de gemeente te Korinthe en dat doet hij niet voor niks, want die gemeente van Korinthe was een gemeente die opgebouwd was uit verschillende sociale groeperingen, verschillende rassen, en er was weinig onderlinge samenhang. Het lijkt wel heel erg op de maatschappij van nu. Grote problemen, partijschap, incest, rechtszaken tussen gemeenteleden, misbruik van vrijheid, we zouden zeggen tegenwoordig grensoverschrijdend gedrag. En ook de stad Korinthe zelf was nog niet bepaald een omgeving waar je even lekker positief door gestimuleerd werd. Er heerste op grote schaal religieuze prostitutie en er kwam dat men op grote schaal de godin Afrodite aanbad. De stad telde ongeveer 650.000 inwoners en er waren ongeveer 1000 prostituees. En verder bestond de stad uit slaven, armen, kleine groep rijken. Het is geen wonder dat de gemeente te Korinthe met heel veel vragen zat en Paulus om raad vraagt. En een van de problemen is die van de gaven. Beschreven in hetzelfde hoofdstuk, bijvoorbeeld gaven om te kunnen onderwijzen, om te profeteren, te genezen, nou, luisteren, noem maar op. En vanuit de Griekse religie was het idee binnengecijpeld dat sommige gaven hoger en belangrijker waren dan andere gaven. En dat je dan meer, als je die hogere en belangrijke gaven had, dat je dan meer verenigd was met de godheid. En dat gold ook als je meer gaven had dan een ander. Of als je meer in extase raakte dan de ander, was je ook dichter bij de godheid. En Paulus reageert daarop met het gedeelte dat we hebben gelezen. Over het lichaam van Christus en dat we allemaal even belangrijk zijn. En dat de essentie niet in de taken of de gaven zit en ook niet in de hoeveelheid en hoe enthousiast je bent en hoe hoog je handen reikt naar de hemel. Maar dat de essentie zit in de liefde. De essentie zit in de liefde. En het is niet toevallig dat het volgende hoofdstuk wat hierna komt, het 13e hoofdstuk, dat het daar helemaal over gaat. En in het 13e hoofdstuk noemt hij ook een van de eigenschappen van die liefde, de verdraagzaamheid. En dat staat ook in de bergrede, tussen de regels door. Steeds weer zoeken naar de verbinding met de ander. En daarbij verdraagzaam zijn. Niet over jezelf heen laten lopen, dat is wat anders. En respect tonen naar de ander. Begrip, dat is ook wat anders als een ander begrijpen. Dus niet het continu maar versterken, afzetten van het ikke, ikke, ikke. Maar veel meer in de geest van, ik ben omdat wij zijn. Omdat we levende wezens zijn die afhankelijk zijn van elkaar. Iemand zei eens, laat onze identiteit niet bestaan uit standpunten die steeds feller geuit worden, maar uit liefde en verdraagzaamheid die we bereid zijn te geven, juist aan andersdenkenden. En niet vanuit de gedachte, ik weet wel wat goed voor jou is. En bij blijvend verschil van mening, zoeken naar een compromis, naar het midden. In dit verband wil ik graag nog een stukje citeren uit het boek De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. En dat doe ik omdat ik maak ook de laatste tijd een podcast, elke week op Spotify, onder de titel Omarmen. Ik heb ook een podcast gemaakt over verdraagzaamheid en mijn beste vriend Harry Kampinga. Die was voor een deel met mij eens, maar voor een deel was hij het ook totaal niet met mij eens. Dus we hebben zo'n flinke robbertje via de WhatsApp en ook via beeldtelefoon onze geesten gescherpt. Dat was mooi. En het punt waar hij het niet met mij eens was, daar, en later, in het begin had ik zoiets van, je hebt geen gelijk. Toen daar ging ik over nadenken, ja, je hebt toch wel een punt. Eerlijk toegeven, Willem. En dan staat hier, en hij had het toevallig ook over. Waar we tot slot ons verstand hard bij nodig hebben, is het bij tijd en wijle onderdrukken van ons verlangen om aardig te zijn. Dat moeten we onderdrukken, af en toe. Ons vriendelijke instinct staat namelijk in de weg van de waarheid en van de rechtvaardigheid. Ga maar na. Hoe vaak houden we onze mond als we onrecht zien, omdat we niet vervelend willen overkomen? Hoe vaak slikken we onze woorden in om de goede vrede te bewaren? En hoe vaak zetten we mensen die hun rechten opeisen, hoe vaak zetten we die niet weg als zeurderige types? Eigenlijk hebben we het hier over de paradox van dit boek. Ik heb betoogd dat de mens is geëvalueerd, en daar kun je het mee eens zijn of niet, daar zouden we ook nog een hele avond over kunnen discussiëren. Dat de mens is geëvolueerd als door en door vriendelijk wezen. Maar soms is die vriendelijkheid juist het probleem. De geschiedenis leert dat vooruitgang dikwijls begint bij mensen die als drammerig of zelfs onvriendelijk worden ervaren. Mensen die de moed hebben om ongezellig te doen op feestjes en partijen. Die ongemakkelijke onderwerpen aansnijden en je een onbehagelijk gevoel geven. Koester die mensen, want ze helpen je vooruit. Dat vond ik wel een hele mooie. En verder zegt filosoof Katrien Schouwbroek in het boek Een zinvol leven van Fokke Obbema het volgende. In onze prestatiemaatschappij ligt vooral de nadruk op het benutten van je talenten. Dat is belangrijk, maar we spreken te weinig over de manier waarop we die talenten dan benutten. Waarop? De manier waarop. Voor mijn kinderen, zegt ze, vind ik het van belang dat zij zich ontplooien. Dat is belangrijk. Maar nog belangrijker vind ik dat ze vriendelijk, eerlijk en aangenaam in de omgang zijn. Verdraagzaam. En dan zegt ze, we moeten oppassen voor een samenleving waarin die waarden er niet meer toe doen, of ook niet meer lonen. En dan benoemt ze een begrip dat in mijn ogen essentieel is als het gaat om verdraagzaamheid. Empathie noemt ze hem. Inlevingsvermogen. Voorbeeld, en dat herkennen we allemaal, denk ik. Je bent in de supermarkt boodschappen doen. En je ziet daar een moeder met een kind. En dat kind zit continu te blaren, weet je wel. En je begint je steeds meer te ergeren. En je denkt van, als dat mijn kind zou zijn, nou. Ja, dan heb je eigenlijk je oordeel al. En dan denk je van, ja, die moeder kan het kind helemaal niet aan. Dan heb je eigenlijk je oordeel al klaar. Het gaat heel snel, binnen een tel. Maar je kunt ook denken van, zegt zij dan, kun je een stap terugzetten. Voordat je je oordeel daarover velt, denkt van, misschien heeft dat kind wel de hele nacht slecht geslapen. Kan toch? Of dat die ouders gewoon een wat mindere dag hebben. Of dat er problemen zijn. Of dat ze zich zorgen maken. Een kind voelt die spanning en reageert het dan zo af. Zo zou je het helemaal kunnen inbedden. Empathie, zegt ze. En dan krijg je een hele andere situatie. Ik vond het wel mooi. De bril waarvoor je kiest bepaalt wat je ziet. Het geldt ook voor het volgende verhaaltje. De olifant. Er waren eens 6 geblinddoekte mensen die naar een olifant geleid werden en ook nog nooit eerder een olifant ontmoet hadden. Ze kregen de volgende opdracht. Voel met je handen wat een olifant is. Veel succes. Na de ontmoeting met de olifant nam het zestal plaats in de kring en mochten ze de blinddoek weer afdoen. De gespreksleider vroeg, wat is nu volgens jullie een olifant? Nummer 1, die alleen de slurf had betast, omschreef zijn waarneming en zei, dat is een olifant. Waarop nummer 2, die alleen de staat gevoeld had, het uitriep, Kom je daar nou bij, man? Doe eens normaal, joh. Doe eens normaal. Een olifant is niet dik en lang, maar kort, diep en harig. Dun en harig, sorry. Ja, mijn oog. Waarop nummer 3, die de poten had betast, weer een andere omschrijving gaf. Gevolgd door nummer 4. En toen begon nummer 5 te lachen. En hij verhief zijn stem. En dacht, wie gelijk heeft schreeuwd. Haha, zegt hij. Ik ben jullie allemaal te slim af geweest. Ik ben echt intelligent. Ik heb mijn eigen plan getrokken. Ik heb buiten de lijntjes gekleurd. Ik heb de opdracht wel, maar ook niet uitgevoerd. Maar eigenlijk weer wel. Want ik heb de olifant niet gevoeld, maar ik heb alleen maar... Ik heb hem geroken. Kan toch ook of niet? Is toch ook waarnemen? Haha. En ik ben tot de conclusie gekomen dat een olifant niet meer is dan een redelijke penetrante lucht. Toen sprong nummer 6 van zijn stoel en riep: harig, kort, dik, rimpelig, dun, flapperig, penetrante lucht. Wat een waanzin. Een olifant is lang, hard en scherp. Iedereen begon nu door elkaar heen te schreeuwen om zijn gelijk te halen en kracht bij te zetten. Maar er was geen kracht. Er was alleen maar verwijdering door verharding van standpunt. Toen zei de gespreksleider: waarom het niet zo zien dat je allemaal een deel van de werkelijkheid hebt ervaren, van de werkelijkheid die olifant heet? Deel het met elkaar. Leer dan van elkaar. Zoek de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Zoek toch de verzoening in plaats van de vijandschap. Zoek de beweging in plaats van de onverzettelijkheid. Getroffen door de oprechte, warme liefdestoon van de gespreksleider, werden ze rustig. En ook wel een beetje nieuwsgierig naar elkaar. Maar ze keken toch eerst eventjes weer vol verwachting naar de gespreksleider. En die dacht, ze hebben nog even een zetje nodig. Ik heb een gedichtje voor jullie, zei de gespreksleider. Zwart-wit. Niet zwart-wit. En ook niet wit-zwart. En ook niet wit met zwart. Of zwart met wit. Maar wit door zwart. En zwart door wit. Elkaar verrijkend. Elkaar versterkend. Elkaar steunend. Twee kleuren. En nog veel meer. Die zich verbinden tot samen mens. Een van de mensen reageerde: dat heb je mooi gezegd, maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Of in ieder geval, hoe krijgen we het een goed eind in de richting? Ik vind het wel mooi, zei de gespreksleider, die laatste nuance van je. Kan niet in één keer perfect, hè? Hoeft ook niet. Hij zegt: het begint met luisteren naar elkaar. Hoe dan? Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je eigenlijk niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Toen zei de gespreksleider: probeer het nu nog eens. Probeer eens met elkaar te overleggen. En maak daar dan een verhaal over. Ik ben ontzettend benieuwd. En ik geloof in jullie. Na het overleg, zei de gespreksleider, wie mag ik het woord geven? Ja, zei er één, eigenlijk aan ons allemaal. We gaan omst de beurt een zin voorlezen, om de beurt. Toen klonken de volgende woorden. Jij zegt dit, ik zie dat. Jij redeneert, ik beleef. Jij wilt resultaat, ik zit in het proces. Jij verwerkt in stilte en geeft de eindstand. Ik verwerk mijzelf met anderen en geef tussenstanden. Als jij zeker weet dat jij het kan, dan ga je ervoor. Ik ga ervoor om te kijken of ik het kan. Jij draagt het verleden met je mee. Ik heb het onder het zand begraven. Laten we elkaar laten leven. Laten we elkaar laten leven in de eigenwaarde. Maar ook laten we onszelf verlaten naar de ander toe. Op de middenweg. Ik het water, jij de wijn, of andersom, wat je maar wil. Tot we dronken van geluk elkaar wezenlijk ontmoeten. Op de middenweg in jou en op de middenweg in mij. En daarna weer liefdevol laten. Het middenweg. God, laat ons omarmen het unieke van de ander. Het unieke van onszelf. Tot die wonderlijke unieke kracht. U overstijgende liefde van het samen. Met verdraagzaamheid als brandstof. Amen.